Thank you. Laat ons dit ons te samen zijn aanvangen met zingen van de lofzang van Maria en daarvan het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk te samen barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. We noemden nu het derde vers van de lofzang van Maria. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, hetgeen u kunt vinden opgetekend in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan nader hoofdstuk 1, de versen 15 tot en met 34. Maar vooraf doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder mens spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Wij lezen Johannes 1 te beginnen bij vers 15. Johannes getuigt van hem en hij heeft geroepen, zeggende, deze was het, van welken ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem, wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij, opdat wij antwoord geven mogen, dengene die ons gezonden hebben, wat zegt gij van uzelven? Hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn, maak den weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezonderen waren uit de Farizeeën. En ze vraagden hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elias, noch de profeet? Johannes antwoordde hun zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden, dien gij niet kent. Dezelfde is het, die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zoude ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daag zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb, na mij komt een man, die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zoude geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb den geest zien nederdalen, uit den hemel gelijk eene duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welken gij den geest zult zien nederdalen, en op hem blijven, deze is het, die met een heilige geest doopt. En ik heb gezien, en heb getuigd, dat deze de Zonen Gods is. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu uit gezang 2, het zesde vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hunne waan gans ledig weggezonden. Het zesde vers van de lofzang van Maria.
Laat u trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Verwaardig u, o God, uit hemels koren om onze stem te horen. En in de grond van de zaak kunt u ons alleen maar horen en verhoren in de middelaar Gods en der mensen, wiens voorbidding als een gedurige rookpilaar opstijgt tot voor uw troon. Buiten deze middelaar zijn we, buiten uw gemeenschap, en ben u voor ons een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Doordring onze harten van deze dingen, Heer, opdat we bewaard zullen worden voor oneerbiedigheid, voor slordigheid in het bidden, voor het uitspreken van termen van de kracht niet verstaan. Dat u van ons zeggen moet, dit volk genaakt mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Maar maak ons eerlijk en oprecht voor u, die grote God in de hemel. Oprecht, eerlijk ook voor elkander, Heren. En maak ons nieuwe schepsel in de Heer Jezus Christus, door het werk van waarachtige bekering en wedergeboorte. En besnijd gij onze harten tot de vrezen van uw aanbiddelijke naam. We zeggen u dank dat we de tweede maal op deze aan uw dienst gewijde dag weer in uw huis mogen samenkomen om het woord Gods te horen. Want buiten dat woord van u is er toch geen zaligheid te vinden, Heren. U bekeert en u trekt een kerk door woord en geest. En waar het woord niet is, daar werkt u niet, Heren. Maar we mogen het profetische woord hebben dat zeer vast is. En we doen wel dat we daarop afslaan, als op een licht schijnen in een duister plaats, totdat de morgenster opgaat in uw harten. En uw Heer Jezus Christus hebben we ook zelf gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen, en gemeend in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En daar u weet, o God, dan van nature onbekwaam zijn om deze dingen recht te verstaan, zo vragen we van u, reinig ons van alle opgeblazenheid des vleeses, van alle verwaande hoogmoedige gedachten, en maak ons een leerling op de school van vrije genade, om dat gezegend onderwijs te mogen ontvangen van die grote leren der gerechtigheid. Want wie is een mens als, wie is iemand als hij, die de mens zijn grote rechtenplicht verkondigt? Nu dan, Heren, het wacht alles zo op u, op onmisbare zegen. En we bidden, Heren, willen ons die rijkelijk verlenen en die over ons klein getal uitstorten, als we over een wezenlijk ding van onze geloofsleer gaan zullen. De kennis van de middelaren Gods en der mensen, zijn gezegende zoen- en kruisverdiensten, en dat het woord waarachtig geloof aan deze middelaar een band mogen krijgen, dat u ons geopenbaard mag worden in het woord der zaligheid. Heere, wil alle schadelijke en hinderlijke gedachten verre van ons wegweren. Bereid voor uw woord een plaats in onze harten. Zegen daartoe, o God, de middelen der genade. En overal in de kerk op deze dag voor de eerste op wij vernieuwing wederom samenkomt. We zien eruit, Heren, dat uw gezegend koninkrijk mag uitgebreid worden onder inkorting van het schrikkelijke rijk van Satan. En er is toch in de veelheid ronderdanen des konings heerlijkheid gelegen. En de Heilige Geest die viel eenmaal op alle die het woord Gods hoorden. En u nog dezelfde God, u bent nog niet veranderd, Heren, want u bent dezelfde. Van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Heren, gedenken hen die niet met ons konden samenkomen. Gedenken hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Mogen alle noden u die grote God aanbevelen. Want sedert het droeve val in Adam zijn we aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. In het paradijs, daar was geen ziekenhuis, er waren ook geen kerkhoven. Maar nu gaat gedurig door de straten de rouwklagen, hij of zij is niet meer. En we zien het voor onze ogen dat dan de een en dan de ander naar zijn laatste rustplaats hier op aarde gedragen wordt. En ze gaan ons allemaal maar een ogenblik vooruit. Want ook wij kunnen onszelf geen ogenblik leven beloven, heren. Hoewel een mens buiten God meent dat hij er eeuwig blijven zal. Want heeft de landen naar zijn naam genoemd en zijn ziel goederen opgelegd voor vele jaren. En zegt, ziel, eet en drink, wees vrolijk. Maar hij beseft niet dat u in deze nacht tot hem zeggen zal, gij dwaas. Als een ziel van een wegnemen tot hem zegt, van wie zullen deze goederen strak wezen? Leer ons dat blijvende goed zoeken dat nimmer meer vergaat. Wat gij uw liefhebbers doet beërven, heren. Gedenk rouwdragenden die smartelijke verliezen hebben meegemaakt, al dierbaren door de dood ons zijn afgenomen waarvan we meenden dat we die niet konden missen, maar het is toch gebeurd, want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen, en wie redt zijn zielen van het graf, ai, help ons als tevoren, gelijk ge bij uw trouw aan David hebt gezworen, bevelen ook gehandicapten u aan, ook zoveel die lijden onder psychische noden. En waar moeten we een begin maken en waar moeten we een einde maken, heren? Want de wereld is één groot krankenhuis. En weinig huizen zijn er waar geen smart, diepe smart gevonden wordt. Waar de gevolgen van de zonde ervaren wordt. Ook in vele lichamelijke gebreken. Als het lichaam afgebroken wordt en het zichtbaar wordt. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan dat enige houvast mogen leren kennen. Wat houdbaar is in leven en in sterven. Waar onze leerboek van spreekt, die enige troost. In leven en sterven om deze zaligmaker te mogen leren kennen. Die de kerk kocht met zijn bloed en vernieuwd met zijn eeuwige geest. Gedenk, heren, de gezinnen, ouders en kinderen. Geef dat ouders goede voorbeelden voor hun kinderen mogen zijn. Gelijk we er in de schrift verschillende voorbeelden van vinden. Van een Isaac, van een Abraham en zoveel anderen. Die hun gezin hebben voorgegaan in de wegen des Heren. Want hoe zal anders uw naam, o God, van kind tot kind worden voortgeplant. Dan onze kinderen en kleinkinderen ook gedurig mogen opdragen aan de rommelende ingewanden van eeuwige barmhartigheid. Ook zij kunnen jong door de dood worden weggenomen. En hebben dan al het mogelijk eraan gedaan om hun zielen te bekeren. Om in de middelijke weg de genade Gods in Christus in te prenten. Heer, er ligt een grote schuld, dat weet u, en willen gaarne voor u bekennen. Maak het anders, heren, door het werk van uw lieve geest, want we zullen niet te verontschuldigen wezen. We bidden dan ook, o God, u wil gedenken aan uw oude bondsvolk Israël. We zien uit naar de dag dat u uw goddelijke belofte vervult in hun toebrenging tot de gemeente der uitverkorenen. U hebt uw belofte waargemaakt dat ze terug zouden keren in het land van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is ook al meer dan 70 jaar geleden. En ondanks alle tegenkanting die er is, hebben u ze daar bewaard, heren. En u hebt uw woord waargemaakt. Wat vijand tegen hem zich kant. Uw hand, uw onweerstaanbare hand, heeft de vijanden met schaamte en schande bekleed. Maar uw volk Israël is in een land van Abraham, Isaac en Jacob gebleven en zullen daar zijn tot op de volleinding der wereld toe. En u wacht alles nog op uw belofte, waar u zelf ook van gesproken hebt, dat een val de rijkdom was der wereld. Wat zal een aanneming anders zijn dan het leven uit de doden? Gedenk aan hen, Heer, in uw gunst. Nu gaan ze voort in de aanschouwing hun ogen, in de wegen hun harten en menen door doen en laten zalig te worden. Maar de tijd zal aankomen dat ze alles zullen werpen voor de mollen en de vledermuizen en hun zaligheid zullen zoeken in een gekruisigde middelaar. Heere, gedenk ook ons land en volk. We zeggen u dank, Heere, dat in de afgelopen dagen weer regen mocht vallen. Dat u nog aan uw verbond hebt willen gedenken. Dat u ons niet hebt overgegeven een totaal oordeel van een ontzaglijke, droge periode. Maar dat er weer een verkoeling komen mocht. En o God, uw goede tierheden, die smaken naar meer. En we bidden, Heere, zou u nog meer regen willen geven? Opdat we ook dit jaar nog weer verblijd mogen worden met een goede oogst. Het is onverdiend, Heer, het is verzondigd. Maar we vragen u dat ook niet op grond van onze gerechtigheid, want die hebben we geen zins, Heere. Maar we vragen het u op grond van uw goddelijke barmhartigheden in de Heer Jezus Christus. En uw grote naam wordt ook gedankt voor het feit dat de coronacrisis ten einde neigt te gaan. Dat er steeds minder doden dagelijks te betreuren zijn. Het is al met al nog een groot aantal, Heren. En u hebt daarmee zeer gesproken tot ons en tot ons volk. En we vragen, u mag de roepstem worden opgemerkt, Heren. En o God, we merken aan de mensen dat ze het brachten en weer uitzien naar die tijd als ontslagen zijn van de banden die de overheid nu oplegt. En het is de vrezen, Heren, dat er is om de zonde weer op te pakken, die weer uit te leven. En dat zou een ontzaglijke zaak zijn, Heren, want we zouden van dit oordeel helemaal niets geleerd hebben. We bidden, Heren, wij mogen leven bij de waarheid van uw woord. Mogen we voorbidders zijn voor onze gezinnen, voor de kerk en voor ons vaderland. Mogen de noden u die grote God nog opdragen. En u bidden, Heer, of we nog genadig een wederkeer tot u wil geven. Of de roepstem uiteindelijk toch mag worden opgemerkt. Dat harten bewogen mogen worden, Heer, in grote aantal om u die grote God te zoeken. Want we hebben te vrezen, Heer, als alles weer voortgaat zoals voorheen. Dat u met zwaardere verdrukkingen komen zal. En o God, wie zal leven als u dat doen zal? Gedenk onze regering. Gedenk de koninklijke familie, gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten, tegen alle zeer verzondigd, Heren. En u zou naar recht ons om kunnen keren en ons met de bezem des verderf weg kunnen vagen. Maar we merken aan alles dat u goedertieren langmoedig bent, dat het oordeel nog uitstelt. Dat u de mensen bij vernieuwing oproept als een schuldige plicht. Dat u nog een keer een mijl met ons wilt gaan. Opdat we tot bekering, tot bezinning gebracht zouden worden. Heren, dat de goede tierheden Gods ons en ons volk tot waarachtige bekering mogen leiden. Zo leggen we de noden voor u neer. En we bidden om een zegen onder het voorlezen van deze predikatie. Help ons, o God, in voorlezen en aanhoren beide. En dat om de voorbidding van hem die dood geweest is en die nu leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, het gedeelte van de Heidelbergse catechismus dat wij in deze uren willen overdenken, kunt u vinden in zondag 11, vraag 29. Waarom wordt de zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Antwoord: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker, Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? En dan zegt het antwoord: nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen, want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nood is. In de Heidelbergse catechismus geeft de onderwijzer van de 12 artikelen des geloofs een bijzondere en nadere verklaring. Het eerste stuk van God de Vader en onze schepping is afgehandeld. Ook de voorzienigheid behoort bij de werken Gods in de natuur. Vervolgens gaat hij over tot de werken Gods in de genade. Hierbij spreekt hij, en dat is het tweede stuk, van God de Zoon en onze verlossing, om in haar verder te gaan met het derde stuk, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Er wordt gevraagd: waarin wordt de middelaar gekend? En het antwoord is: in zijn namen, zijn ambten, zijn staten, zijn naturen en zijn weldaden. Zo zijn we dan het eerste stuk genaderd, waarin de middelaar gekend moet worden, namelijk in zijn namen. We worden hier bepaald bij de eerste naam van de middelaar. Zijn eerste naam is Jezus, want er wordt beleden, ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, onze Here. Er is een merkbare stijging op te merken. Jezus is de naam die op aarde door de engel aan Gabriel, die door de engel Gabriel gegeven is. Want gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Christus, dat geeft ons een blik in de eeuwigheid, in de eeuwige generatie. In de derde plaats, Gods Zoon, dat ziet op zijn natuur, op zijn goddelijke natuur, op zijn bestaanswijze. Maar in de vierde plaats, onze Here, dat is als het ware de kroon op zijn werk, dat is zijn koninklijke naam. Dat laat hem zien hoe hij van God verordineerd is als middelaar, hoe hij de tweede persoon is in het goddelijke, aanbiddelijke wezen, maar ook dat de Vader hem alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde, als loon op zijn middelaarsverdiensten. We gaan tot u spreken over God de Zoon en onze verlossing. En we zien in de eerste plaats, alleen in Christus ligt de zaligheid. En in de tweede plaats, buiten Christus is geen zaligheid. Voor we daartoe overgaan, gaan we eens zingen uit Psalm 89, het tiende vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of helsbedrog in uiterste engte dringen. De boosheid zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog in, nog uitlandsvorst zijn zetel onderdrukken. We noemen het tiende vers van Psalm 89. wat het eerst aangaat. Alleen in Christus is zaligheid. Ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heere. We kunnen ten opzichte van de namen van de middelaar spreken over gewone namen en bijzondere namen. Die bijzondere namen vinden we in de Heilige Schrift, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Dat zijn de namen die niet zo dikwijls voorkomen. We zijn niet gewend om hem daar zo mee aan te spreken. De gewone namen zijn Jezus Christus, onze Heere. En met gewone namen bedoel ik niet dat die minder heerlijk zijn, maar omdat we gewend zijn die het meeste gebruiken. Omdat deze namen het meest voorkomen in de Heilige Schrift. Ongewone namen zijn wonderlijk, raad, sterke God, Vader der Eeuwigheid. Deze komen maar eenmaal in de Schrift voor. En in het Nieuwe Testament wil ik er ook één noemen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Jezus is een Hebreeuwse naam, Christus is een Griekse naam. Er staat, de zaligheid is uit de Joden. De Heer heeft zich eerst geopenbaard aan de Hebreeën, maar de zaligheid is ook uitgegaan tot aan de uiterste einden der aarde, ook tot aan de heidenen. Wat betekent Jezus? De naam Jezus komt in het Oude Testament voor, overeenkomstig de ambten waarmee hij gezalfd is, als profeet, priester en koning, als profeet in de profetieën van Hosea. De naam Jezus betekent ook Jozua. En de oude taalgeleerden zeggen dat de namen Jehovah en Jozua in de naam Hosea samengevoegd zijn. Ook de naam Jezus is een afleiding van Jehovah. In de naam Jezus en Jehovah zitten dezelfde klanken. Jozua heeft het volk als een koning in Kanaan geleid. Van Mozes staat er, hij was koning in Jeschurin. En dezelfde ambten zijn op de schouders van Jozua gelegd. We kunnen in Jozua het koninklijk ambt zien, maar ook het priesterlijk ambt. Jozua, die leefde in de tijd van de profeet Zacharia, heeft het priesterlijk ambt gedragen en heeft het volk met Zerubabel uit de ballingschap geleid naar hun erfbezitting naar Jeruzalem. De naam Jezus was Hebreeuws. Deze naam is ook bekend onder de Hebreeën. De naam Jezus was een bijzondere naam. Jezus betekent zaligmaker. Dit houdt in dat hij zijn volk zalig maakt. Jezus, zaligmaker, we moeten allemaal door hem tot God gaan. Wat betekent het eigenlijk nog meer? In het vragenboekje van Hellenbroek staat, zalig maken is iemand verlossen van het hoogste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Het hoogste kwaad is de zonde die scheiding maakt tussen God en de mens. En het hoogste goed betekent dat we met God verenigd, met God verzoend en met God verbonden zijn. Daartoe is de Heer Jezus gesteld als middelaar. Zalig wil nog meer zeggen, namelijk een overeenkomst tussen ons bestaan en onze begeerte. Ons bestaan en onze begeerte, verstaan we dat? Dat wil zeggen dat er niets meer bij hoeft, dat het vol is. Wat zijn onze begeerten? Van nature weten we dat onze begeerten niets dan vleeselijk zijn en dat we verkocht zijn onder de zonde. Wat is de begeerte van de mens? Die raakt niet verder dan de sterrenhemel, dat wil zeggen het zien en het zichtbare. Maar door genade en dat woord tot de volheid en tot de zaligheid beantwoorden staat aan de begeerte en de verlangens. Dan geeft de Heilige Geest in de ziel een verlangen naar God en naar Christus. Hij leert dat heimwee en die droefheid naar God kennen. Niets en niemand kan zijn uitgebreide begeerte vervullen dan de Heere met en door zichzelf. En om die begeerte nu te wekken en te werken, heeft de Heer Jezus zijn geest verworven. Dat is het geestelijke werk dat de Heer in de ziel werkt. Christus heeft voor zijn kerk alles verworven. De Heilige Geest die hij verworven heeft, komt in de ziel het in te werken. Dat is de genadeweldaad. En omdat het ingewerkt is, leert de zonder het uitwerken. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Waarom? Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Jezus, het is een schone naam. De Engelse dichter Newton was een godzalig mens. Dat is hij niet altijd geweest. Voordat hij predikant was in Londen, was hij slavendrijver op de kusten van Afrika. Die slaven heeft hij met zijn schip naar de kusten van Zuid-Amerika gevoerd. En deze Newton is krachtig tot God bekeerd en naderhand predikant in Londen geworden. Hij is een licht geworden in Gods kerk. De kerk waarin Newton gepreekt heeft, staat er nog. Hij was een dichter bij de gratie Gods. Niet alle dichters zijn dichters bij de gratie Gods, maar Newton mocht in zijn gedichten schrijven over de heerlijkheid van deze naam en de zaligheid die aan deze naam verbonden is. En een bekend lied van Newton is: hoe zoet de naam van Jezus klinkt in een gelovig oor, in de oren van hen die deze naam hebben leren kennen, waarvan de bruid zegt: uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Hoe zoet die naam van Jezus klinkt. Newton zegt: het is manna voor een hongerige ziel. Het is water des levens voor dorstigen. Die naam vervult al de uitgebreide begeerten. In die naam ligt hun zaligheid. In die naam ligt hun verberging. In die naam ligt hun heerlijkheid. Die naam krijgen ze door genade te belijden en te kennen als het fundament hun zaligheid. Die naam is zo zoet en zo dierbaar. En ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hun zonden, dat grote kwaad. Hebben dat kwaad al leren kennen. Dat grote kwaad is geen ziekte, geen dood, geen tegenheden, geen smartelijke beproevingen. Maar dat grote kwaad is de oorzaak van alles. De zonde zelf is het grootste kwaad. Want als een mens waarlijk naar God gaat vragen en tot God bekeerd wordt, dan zijn het niet de gevolgen van de zonde, maar de zonde zelf. Dan wil hij niet alleen van de schuld der zonde af. Dat is niet alleen zijn begeerte. Wie neemt mijn schuld weg? Nee, het zijn de zonden zelf die benauwen en niet de straf der zonde. Onder die zonden zuchten zij ook na ontvangen genade. Als de Heere de schuld der zonde wegneemt, is dat de rechtvaardiging der ziel. Maar als de Heere de verdorvenheid en de zonden komt weg te nemen, geschiet dat trapsgewijze. De wegneming van schuld der zonde in de rechtvaardigmaking geschiet eens en volkomen. Maar zolang ze hier aan deze zijde van het graf zijn, kleven die zonden ze overal aan. En vanwege die zonden, de zwakheid. In zondag 52 staat zo opmerkelijk dat we in onszelf zo zwak zijn dat we geen ogenblik kunnen bestaan. Die zwakheid kleeft ons overal aan, in de ongenoegzaamheid, ook in onze geestelijke arbeid. In de ongenoegzaamheid van de heiligmaking, in de ongenoegzaamheid van onze bevindingen. Ja, de ongenoegzaamheid dat we zwak zijn. Bijvoorbeeld bij woorden die we duizenden malen hebben uitgesproken, raken we soms in de war. Want wij zijn mensen van vlees en bloed en geen engel. We kunnen geen ogenblik op onszelf staan. Dat we meer afhankelijkheid mochten beoefenen, ook in de eenvoudigste dingen die we verrichten. Dat we de Heere nodig zullen hebben, omdat we in onszelf zo zwak zijn dat we geen ogenblik kunnen bestaan. Dit komt de Heer ons ook wel eens te doen gevoelen. Dan laat Hij ons voelen hoe zwak we zijn, hoe onvolkomen, hoe gebrekkig en hoe arm. Welke arme, gebrekkige schepselen we zijn als we deze heilige dingen verrichten. We mochten er wel mee voor God in de schuld komen, want deze zwakheid behoort tot onze zonden. Het zijn de gevolgen van de zonden. Er waren geen fouten, Geen misstanden toen de mens eenmaal voor het aangezicht van God stond. Maar de onderwijzer zegt, wij kunnen geen ogenblik bestaan, aangezien wij in onszelf zo zwak zijn. We hebben het bloed en de gerechtigheid van die gezegende en die zoete persoon, wiens naam Jezus is, zo nodig. Ook over onze daden, want we zijn in onszelf niets. Daarom, hoe zoet de naam van Jezus klinkt in een gelovig oor. Is die naam u ooit zoet en dierbaar geworden? Al dat zo is, dan heb gij ook iets anders leren kennen. Als die naam zoet geworden is, dan heb u de bitterheid, de wrangheid, de zuurheid en de ellende leren kennen van uw eigen naam. Dan heb u ook iets leren kennen van de verloochening van uw eigen naam. Dan heb u leren verstaan dat ge met uw naam in der eeuwigheid niet voor God kunt bestaan. O, al de begeerte naar hem uitgaat, dan hebben we die zoetheid leren kennen. De begeerte van Gods kind, die reine begeerte door de Heilige Geest gewerkt, hebben we niet van nature. Niet één reine begeerte, allemaal onreine begeerte. Daar zitten we vol mee. Het woord zalig betekent vol. Van nature zijn we rampzalig. We zijn niet vol van God en van Christus. Alleen door genade, als de Heer de ledigheid komt te vervullen, dan gaan onze genegenheden zich uitstrekken naar God en Christus. Naar de volheid die er is in de Heer Jezus, die al de schatkameren met zichzelf vervullen kan. Zolang we aan deze zijde van het graf zijn, blijft dat verlangen. De apostel zegt, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. De naam Jezus zalig maken, dat is iemand brengen van het hoogste kwaad, dat is van de zonde zelf, tot het hoogste goed. Hoe heeft Christus dat gedaan? Die naam heeft de Heer Jezus geopenbaard op aarde. In Johannes 17 lezen we in het hoge priesterlijk gebed. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. De naam Jezus is afgeleid van Jozua, Jehovah, de getrouwe verbondsontfermer, de onveranderlijke, die in het verbond zich voor eeuwig verbonden heeft om de God te zijn van dat volk. O, die naam en dat evangelie der zaligheid, die vrede voor arme zondaren, vervullen hun ledigheid en bevrijden hen van de straf der zonde. O, dat redden uit de verdoemenis, dat zaligen, dat terugbrengen in hun God, waar ze uitgevallen zijn, om door hem tot God te gaan, door hem vrede te bekomen, door hem de rust der ziel te ontvangen, de vrede die alle verstand te boven gaat. Wel nu, dat is hetgeen de naam betekent. De Heer heeft dat gedaan in een weg van vernedering en verhoging. Die naam is namelijk op aarde geopenbaard. Dit heeft hij gedaan in een weg van vernedering. Zie dan wat de schuld van zijn volk hem gekost heeft. Maar die naam is ook geopenbaard in de verhoging. Waarom u ook volkomenlijk kan zalig maken, degene die door hem tot God gaan. Als u altijd leeft om voor hen te bidden. O, zo gaat hij in en zo is hij ingegaan in de hemel van zijn vader. Zo is hij ingegaan niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen hartebloed. En dan gaat hij nu zijn bediening voortzetten aan de rechterhand des vaders, waar hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. De grote trussen treden voor de Allerhoogste. Zulke Jezus hebben we nodig voor het leven. In alle smarten en in alle pijnen weet hij de rechte medicijnen. Zulke Jezus hebben we nodig op ons sterfbed. Hem hebben we nodig als we voor God zullen verschijnen. Alleen Jezus gerechtigheid redt van de dood. Jezus, zijn naam betekent zaligmaker, maar ook onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heere. Want bij Jezus Christus blijft het niet. Maar het gaat door tot in de heerlijkheid. Het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. De apostel zegt, straks zullen we deze Jezus zien, met heerlijkheid en eer gekroond. als hij de bediening voortzet aan de rechterhand des vaders, al die bediening bekroond wordt met macht, hem gegeven in den hemel en op de aarde, dan is het van deze Jezus, van wie we met de dichter nu gaan zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk en wat er verder van volgt. We noemden nu het zesde vers van Psalm 145. Ons tweede stuk, buiten Christus is geen zaligheid. Als de onderwijzer hier beleidt dat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is, dan komt hij daar nog één vraag en één antwoord aan te verbinden. En die vraag is dus ontstaan uit datgene wat hij hier zegt, dat volgt er dus logisch uit voort. Hij wil het nog eens benadrukken. Of dat we het goed leren verstaan dat er geen zaligheid te vinden is buiten die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. De zaligheid bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. Wat wil dat eigenlijk zeggen? In de tijd dat de belijdenis werd opgesteld, was er een geweldige strijd. Het was een eeuw van worstelingen tegen Rome, tegen de dopersen en ook tegen de Lutheranen. Het grote en gezegende werk der reformatie was in de 16e eeuw begonnen. De belijdenis is in die eeuw opgesteld. Daarom de vraag, geloven die dan ook, die het van de heiligen, van zichzelf of enig ander schepsel verwachten? U zult het dus verstaan dat dit gericht is tegen de logenaars van die enige naam. In de eerste plaats die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen zoeken. De Rooms hebben heiligen. We denken hierbij aan de aanbidding van Maria, aan de apostelen, aan de kerkvaders en ook aan pausen die heilig zijn verklaard en nu aangebeden worden. Wie zijn dat dan? Ze verloochenen die enige naam, omdat ze in een zekere zin Christus wel als middelaar vereren, maar daar grotelijks aan tekort doen. Hij is de middelaar, zeker, maar er moet nog een andere middelaar bijkomen. Tussen de zondaar en de middelaar moet nog een middelaar komen. Die moet een goed woord doen. Maria, bid voor ons. Maria moet bidden voor de zondaar tot de Heer Jezus. En de heiligen moeten aangebeden worden. Dat is de verderfelijke leer van Rome. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat ik mijn eigen zaligheid kan uitwerken. En daarom moet ik bidden om in de gunst bij deze middelaar te komen. Deze middelaar moet er ook aan herinnerd worden. En daarvoor heb ik een middelaar nodig. Er door het middel van de middelaar stijgt mijn gebed op tot de Heer Jezus. En die middelaars, dat zijn de heiligen. Die hun zaligheid bij de heiligen zoeken, maar nu een ten tweede bij zichzelf. We kunnen de socianen noemen, die van de Heer Jezus spreken als van een mens bij uitnemendheid. Dat hij God geworden is, heeft hij te danken aan zijn werk dat hij op aarde verricht heeft. Toen de Vader hem zo vereerd heeft, dat hij hem naast zich geplaatst heeft als God en als koning. Maar dan nog houdt de Heer Jezus een ondergeschikte plaats. Hij is niet Gods zoon, maar hij wordt Gods zoon genoemd. Daar is hij toe bevorderd. De remonstranten leren dat de Heer wat doet en dat de mens ook wat doet. Helpende genade, dat is de verderfelijke genade van de semi-pelagianen. De zaligheid bij de heiligen, bij zichzelf of elders zoeken. Wat is dat elders zoeken? Het is niet op de rechte plaats zoeken. Wat is de rechte plaats? Dat we voor God komen als een arme zondaar, gans naakt en ontbloot en schuldig en veroordeeld. Dat we die enige plaats leren zoeken en dat we die enige middelaar behoeven voor onze ziel op weg naar de eeuwigheid. We zouden lang en breed over de logenaars van die naam kunnen spreken. Maar als we daartoe overgaan, dan zouden we daarmee tot onszelf moeten inkeren. De zaligheid bij de heiligen, bij zichzelf of elders zoeken. O mijn hoorders, dat kunnen we ook doen als we onder de zuivere waarheid verkeren. Er wordt over Rome gesproken en dat is niet te onderschatten. Onze vaderen hebben terecht tegen Rome geageerd. Denken we ook aan onze dagen met zijn afschuwelijke ecumene, waar men de scherpe puntjes van de leer wil afveilen, om een zogenaamde ecumene, dat wil zeggen een gemeenschap te hebben met elkaar. Want, zegt men, we geloven toch allen in één God, en Rome gelooft er toch ook in. Al het andere zijn eigenlijk bijkomstige dingen, en we zullen naar elkaar toe groeien. Nee, we groeien niet naar elkaar toe, maar we verloochenen daarmee de enige naam. Want Rome verandert niet. Een vorst verliest wel zijn haren, maar nooit zijn streken. Rome heeft nog nooit één leerstuk losgelaten. Wel naar de buitenkant. Het schijnt o zo rechtzinnig en is o zo aangenaam. Maar dit is de politiek van Rome. Opdat de protestanten zouden zeggen, er is toch eigenlijk niet zoveel verschil in. We hebben het toch misgehad dat we altijd die muren zo hoog hebben opgetrokken tussen Rome en tussen ons. Maar geliefden, bedenk het wel. Er staat hier, geloven dan, die ook aan de enige zalig maken Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of elders zoeken. En de onderwijzer antwoordt, nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad, de enige zalig maken Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Hier heb je nu het slot, en daar wordt het mee toegespitst. In de redeneerkunde noemen we dat een distinctief oordeel. Dat wil zeggen, een derde oordeel wordt uitgesloten. Het is of het een of het ander. Er is geen andere weg. Het is van twee in één. Als Jezus geen volkomen zaligmaker is, dan hebben we de heilige nodig. En dan moeten we het ook ergens elders zoeken. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid voor nodig is. Het antwoord dat de onderwijzer hier geeft, is gericht tegen de verloochenaars van die enige naam. Maar we hebben reeds opgemerkt, datzelfde Rome vinden we van nature ook hier binnen. Ik heb al eens gezegd, als God een mens bekeert, wordt hij Luthers en dan wordt hij Rooms voordat hij goed gereformeerd is. Ik bedoel dat niet in een kerkelijke en ook niet in een confessionele zin, maar in bevindelijke zin. Verstaan we deze uitdrukking? In de bevindelijke zin wordt hij eerst Luthers. Nee, ik moet het toch anders zeggen. Dan wordt hij eerst Rooms en dan wordt hij Luthers en dan wordt hij gereformeerd. U zult zeggen eerst Rooms? Ja, omdat hij de zaligheid eerst bij zichzelf gaat zoeken. Jezus betekent zaligmaker. Dat is verlossen van het grootste kwaad, uit de grootste ellende en weer in God terugbrengen. Dat is het werk van de middelaar. Hij wordt de enige middelaar genoemd, een ander is er niet. En die middelaar loochenen we wanneer we het zoeken bij de heiligen. En wat zijn er een heilige? Is er een heilige kerk? Rome eert het gebouw. Rome neemt zijn hoed af voor het kerkgebouw en besprengt dat het wijwater. Rome leert een grote tegenstelling tussen de wereld en het heilige. Is dat een tegenstelling? Ja, ten dele wel, maar niet zoals Rome het leert. Rome leert, je kan volop in de wereld leven, maar als je de kerk binnengaat, dan ben je bevrijd van al het wereldse. Zo is het niet, want het kwaad zit veel dieper. Daar kun je met wijwater weg, dat kun je met wijwater niet weghalen. Daar heeft men het bloed en de geest van Christus voor nodig. De belijdenis en de zaak der zaligheid bestaat niet in het uitwendige. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Alle kerkgebouwen, hoe schoon ze ook zijn, worden eenmaal stof en pulver. Maar de levende kerk van Christus en haar fundament der zaligheid is onverwoestbaar. Die staan op de pijlers der eeuwigheid, gegrond in de deugden Gods. En daarom wordt een mens eerst Rooms. Hij gaat de heilige vereren. Als een mens tot het licht komt, dan ziet hij de mensen als bomen wandelen. Hoeveel verwachten het dan van een predikant of van een kind van God? Hoeveel verwachten het dan van deze of van genen? Ook op het gereformeerde terrein hebben onze heiligen. O, wat hebben onze dagen een pauze. En er zijn een pauze op kerkelijk erf. Maar de Heere geeft zijn lof niet aan de gesneden beelden. Alle bekeerde mensen, wat hun waardigheid aangaat, zijn niets voor de majesteit Gods. Er is maar één die waardigheid heeft. En er is maar één die betekenis heeft. Er is er maar één wiens naam heilig is. Dat is Jezus alleen voor het aangezicht van God de Vader. Daarom weg met al die pausen. Onze Vader zeiden in 1566. De afgoden moeten niet alleen uit het hart, maar ze moeten ook uit de kerk. En toen begon de beeldenstorm. Ach, mochten we hier van binnen door genade ook eens zulk een beeldenstorm houden. Om al die beelden en al die heiligen eens kapot te slaan door de kracht van de geest. Geen heiligen, ook niet bij zichzelf zoeken. Een mens verwacht het nog van zichzelf en dan wordt hij Luthers. Nee, die heeft niet de dwalingen van Rome. Maar is toch nog een Roomse Judaïsme overgebleven? Want de Lutherse leren, luister goed, een mens wordt door het geloof zalig. U zult zeggen, dat leren wij ook. Dat is waar, maar als twee hetzelfde zeggen, dan is het nog niet altijd hetzelfde. Want de Lutherse gaan de waardigheid in het geloof leggen. En daarom staat er in zondag 23, en dat is ook tegen de Lutherse gericht, dat wij niet vanwege de waardigheid van ons geloof gerechtvaardigd worden. Nee, geheel niet. Dat geloof heeft geen waardigheid. Dus, eerst zoekt een mens het, net als Rome bij de heiligen, dan zoekt hij bij zichzelf, en vervolgens zoekt hij het in bidden. Hij zal zich gaan verbeteren, enzovoort. En dan komt hij in het verbeterhuis terecht, namelijk bij zijn geloof. We spreken wel eens over een naakt geloof. Dat betekent dat wij in dat geloof geen enkele grond hebben om voor God te bestaan. Een naakt geloof is iets wat buiten onszelf ligt en in de zonde wordt uitgeoefend. Dit leert hij beoefenen, namelijk de grond van dat geloof. Maar als daar het is de zaligheid niet. Nee, de grond van dat geloof is Christus alleen. Dat geloof heeft Christus ook voor zijn kerk verworven. Hij heeft niet alleen de zaligheid verworven, maar de weg die ertoe leidt, is dat dierbare geloof. Daarom zegt Paulus, hetgeen ik nu leef, dat leef ik, hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad en zichzelf aan mij heeft overgegeven. Er is geen tussenweg, er is geen derde weg. Jezus is een volkomen zaligmaker, die niet geheel in hem overgaat door het geloof. Voor hem is Christus geen volkomen zaligmaker. Het is een hele Jezus of geen Jezus. Alles is in hem wat tot het leven en de gelukzaligheid van nood is. Mocht dan maar eens afzien van alle heiligen. En mocht eens afzien van onszelf. Ja, mocht al eens afzien van al die zijpaden. Om die enige weg te bewandelen. En die enige middelaar. En die enige naam. Jezus Christus te zoeken. Want er is ook onder de hemel geen andere naam. Die door de onder de mensen gegeven is. Door de welke wij moeten zalig worden. Ik herhaal. Hoe zoet is de naam van Jezus voor een gelovig oor? Is die naam voor ons reeds zoet geworden? Hoe wordt die naam verguisd, hoe wordt die naam misbruikt? Er is onder de Roomse een richting die zich Jezuïeten noemen. Dat komt van de naam Jezus. De Jezuïeten waren voornamelijk in de eeuw van de reformatie ontzettend fanatiek. Zijn bloedvergieters. En daarom is die kerk ook dronken geworden van het bloed van Gods kinderen. De Jezuïeten noemen zich regelrecht naar Jezus. Maar daarmee komen ze zijn naam niet te eren. Maar dat we die naam Jezus leren kennen, al de enige toevlucht in leven en sterven. Nogmaals, hoe menigmaal wordt deze naam gebruikt? Wat een vreselijke gewoonte is dat. Wat een God-onterende gewoonte is het om deze naam te gebruiken, zonder de heiligheid ervan te beseffen. Als men iemand erop wijst, dan blijkt het dat men dikwijls niet eens beseft en niet verstaat dat men deze naam misbruikt en ontheiligt. Gods kinderen leren die naam met eerbied noemen en met diep ontzag. Die leren die naam lief krijgen, Jezus, want hij zal ze wel zalig maken van hun zonden. Als we een ogenblik tot onszelf inkeren, is de grote vraag voor ons allen. Heeft die naam al betekenis voor ons gekregen? Betekenis in die zin dat de Heer Jezus de zaligmaker is. Om ons zalig te maken van onze zonden. Daar is geen andere zaligheid. Het is of het een of het ander. Dat wil zeggen dat uw werken deze zaligheid niet kunnen bewerken. Dat geleerd verstaan dat er in uw geloof geen grondslag ligt. Dat ge met dat geloof wat de grond aangaat voor God niet kunt bestaan. Dan leert ge dat het geloof een gift is, verworven door de Heer Jezus. Om door het geloof tot Christus te komen, door het geloof hem aan te grijpen, door het geloof op hem te rusten. Dit alles wordt onderwezen door Jezus Geest. Het is nodig dat u en ik in die leerschool onderwezen worden. Dat is de leerschool van zaligheid, waar we al het vuil van onze eigen gerechtigheid kwijtraken. Het is noodzakelijk dat we die enige naam leren kennen met verloochening van al het andere. Dat geschiet alleen door het ontdekkende en ontledigende werk van God de Heilige Geest. Als het goed is, moet dat ontdekkend en ontledigend werk voortgaan. Want waar de ontdekking ophoudt, daar houdt ook de genade op. Maar waar de ontdekking voortgaat, daar gaat ook de genade voort. Dat zal steeds weer in de weg der heiligmaking een mens het schadelijke en het schandelijke van wat hij is en wat hij blijft in zichzelf doen zien. Ook dat hij in zijn beste verrichtingen weer naar die wettische dingen teruggrijpt. En hij het bij vernieuwing bij de heiligen en bij zichzelf gaat zoeken. Dan kan het zijn dat we onze bekering en onze rechtvaardigmaking gaan vertellen. Ik heb het al eens aangehoord en toen dacht ik, je zit met je mond wel te vertellen, maar met je hart zit je er middenin. Wat ben je toch een bekeerd mens geworden. Het is geen wonder als je naar de hemel gaat, maar als je waarlijk een kind van God bent en als het waar is wat je nu vertelt, dan zal er nog wel eens een vreselijke duikeling moeten plaatsvinden. En dan ben je er nog niet, want dan kom je er ook nog op, dan komt ook nog op je sterfbed. En hoe zal het er dan in deze gang uitzien? Je zit er zelf al middenin met al die rechtzinnige taal. Ja, dan gaan we de zaken zo scheef voorstellen, dat we moeten bekennen, nee, daar is God niet in, en er is zijn geest niet in. We zijn niet in de eerste plaats wat we naar de buitenkant van ons leven zijn, maar wat we naar de binnenkant van ons leven zijn. Mensen, we komen allemaal eens op ons sterfbed. We zullen voor God moeten verschijnen. En dan is het de grote vraag of het hier van binnen waarheid is. Er is een volk op aarde bij wie het nooit waarheid is, tenzij de Heer het zelf waarheid maakt. Daar krijgen ze God in nodig, want ze hebben hun eigen verloren bestaan voor God leren kennen. Daar hebben ze smart over gekregen en dat drukt ze zwaar, waarbij ze wel eens uitroepen, hoe kom ik ooit van mijzelf verlost? Dan ontmoeten ze hier van binnen de Roomsen en de Lutherse, de remonstranten en de logenaars. En dan ziet het er zo vuil uit en dat is zo'n ellendige toestand. En hoe meer de Heer hun ogen opent, hoe meer ze in het stuk van heiligmaking ontdekt worden, hoe meer ze een walg van zichzelf krijgen. Maar daar wordt de belofte Gods in vervuld, dat ze een walg van zichzelf krijgen. Dat ziet niet op zondige daden en op de vleeselijke daden zonder meer, maar bijzonder op de zondige en de eigenwillige godsdienst en hun eigen gerechtigheid, om geheel en al van zichzelf afgebracht te worden. Dan moeten ze wel eens duikelingen maken en dan worden ze wel eens bekeerd af. Dan worden ze naakte, arme zondaars. Ja, dan worden ze bedelaars. Dan komt er ook nog een tijd dat ze geen bedelaar meer zijn. Ik bedoel dat zo, dat ze er niet in kunnen komen. En konden nog maar eens innig klagen en mijn nood voor Jezus dragen. Het is nooit om te zeggen hoe arm een mens is. Maar nu staat er, hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij vervult met die dierbare goederen van het verbond van vrije genade. Zielen, hoe staat het nu voor de eeuwigheid als we deze dierbare waarheid als grondslag van onze overdenking hebben behandeld? Hoe staat het nu met ons? Ge mocht deze vraag niet leren beantwoorden tussen God en uw ziel. Oud en jong, dit mogen eens knieënwerk veroorzaken. Denk toch niet dat we daar te jong voor zijn, want het leven is maar een damp. Hoe spoedig is het voorbij en hoe spoedig is het eeuwigheid? Hoe spoedig liggen we voor de poorten des doods en der eeuwigheid? Ontzettend om dan geen Jezus te kennen. Dan kunnen we veel hebben, maar geen Jezus. Wat doet de Heer Jezus voor zijn volk? Hij maakt zijn volk zalig door vernedering en verhoging. De Heer Jezus is diep vernederd. Hij maakt zijn volk zalig door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Wat de Heer Jezus gedaan heeft voor dat volk, dat gaat hij nu ook inwerken door de vernedering tot de verhoging. Dan worden ze hem gelijkvormig. In het stuk van heiligmaking, in het stuk van herstelling van het beeld van God, zijn dat die onvervulde begeerten waar ik zo even van gesproken heb. Onze staat is niet overeenkomstig de begeerte van een levend gemaakt mens. En u zijn de begeerte van een levend gemaakt mens. Ik zal uw aangezicht in de gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is de staat van de ziel, geheel overeenkomstig de verlangens en de begeerte van de ziel. Toch blijft die begeerte, en die begeerte zal er, geloof ik, ook zijn aan deze zijde van het graf. We zullen hem zien, dan zullen we kennen, we zullen vervolgen om de Here te kennen. Zijn uitgang is bereids al de dageraad. Al de dageraad van de nieuwe dag. Al die dageraad van Jezus' wederkomst, als hij spreekt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die dageraad zal er voor u zijn, kind van God, in al uw klachten, in al uw noden, in al uw smartelijke beproevingen en bevindingen. En als die dageraad er zal zijn, dan zal al het andere achter ons liggen. Vergeet is dan het aardse leven, het kruis dat wordt honderdvoud vergoed in het vaderhuis. Dan zal het zijn hem kennen, hem zien gelijk is en vervolgen te kennen. O, bedenk het wel, mijn medereizigers naar de eeuwigheid. Zonder deze naam is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat er geen rust is voor uw ziel, tenzij we deze grond voor onze ziel hebben gevonden. De grond ligt in het enig fundament, Christus Jezus en die gekruisigd. Hoe zoet is de naam van Jezus hier aan deze zijde van het graf, maar ook aan gene zijde van het graf. Buiten hem is het nergens veilig. Och, dat er maar veel de nood van uw ziel mocht zijn. Heere, leer me u en leer mij mezelf kennen. En de noodzakelijkheid van deze toegepaste gerechtigheid van deze enige middelaar voor het aangezicht des Vaders. Dat alleen is de troost voor de kerk. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Getrouwe Heer in de hemel, heb ook moedig dank voor de weldaad die we van u gekregen hebben om in uw huis een en ander maal te verkeren. Zegen het gehoorde woord aan onze harten, Heer, bewaar ons ervoor dat we het vergeten, maar houd het levendig in de zin van onze gedachten en dat ons arbeidzaam leven mocht geven de troon van uw genade. Want de zaligheid die is er, maar u wil erom gevraagd zijn, Heer. Leer ons dan te beoefenen wat uw woord ons zegt. Bid en ge zult ontvangen. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Want wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal worden opengedaan. Want u bent geen mensje, kind, dat u liegen zou. Of dat u iets berouwen zou. Wat uit uw lippen gaat, blijft vast en onverbroken. De hemel en de aarde mogen voorbij gaan, maar deze uw woorden zullen geenszins voorbij gaan. Wil over het onze genadiglijk verzoening doen, Heren. Gaat u met ons als we deze plaats verlaten. Breng ons veilig op de plaats van onze bestemming. Wilt u het werk van onze handen in deze nieuw begonnen week genadiglijk zegenen, dat we ons goddelijk beroep mogen uitoefenen, Heer, onder bidtend opzien tot u, om wijsheid en om kracht. We dragen ook ons nageslacht aan u op, als de kinderen naar school gaan, bewaar ze daar, o alvermogend God, uit genade alleen. En wil u ze ook weer veilig thuis brengen, en geef tot onderwijs op school, in huis en in de kerk, aan uw jonghart, al vroeg gezegend mag worden. Zo bevelen ons u die grote God aan en bevelen ons niet aan om iets in onszelf, Heer, want waardigheid hebben we niet, want we zijn ellendig, gans van heul en hulp ontbloot En we kunnen die grote God van onszelf ook niet bedoelen. Maar zie ons aan in de voldoenende arbeid van de Heer Jezus Christus. De middelaar Gods die dood geweest is en u leeft tot in alle eeuwigheid. Hoor en veroor ons om zijnentwil alleen. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 72, het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En wat er verder van volgt, het 10e vers van Psalm 72. Laat ons daar nu heen gaan met deze beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Thank you.